De kinderboekenspecialist presenteert. Er staat geschreven. Een podcast over de Nederlandse jeugdliteratuur. Met Ruben Rodriguez.
Ja, we gaan eindelijk beginnen. Een nieuwe podcast over Nederlandse jeugdliteratuur. En waarom? Omdat er nog genoeg te vertellen is. Wat kun je vandaag verwachten? Murat Isik vertelt over zijn ervaringen met kinderboeken. Ted van Lieshout komt langs om ons wegwijs te maken in de wereld van de kinderpoëzie. En ik ga praten met Tini Fischer over hoe het is om schrijver te zijn en kinderen als lezerspubliek te hebben. Welkom bij Er staat geschreven. Het zal een jaar geleden zijn geweest dat ik een schrijfster sprak die mij liet weten dat ze met een nieuw boek bezig was, maar daar voorlopig nog niets over wilde vertellen. Ik snapte dat wel. Als lezer besef je niet altijd even goed hoe gevoelig zo'n schrijfproces is. Een schrijver heeft vrijheid nodig en een tussentijdse reactie kan je dan flink uit balans brengen. Daarom is zwijgen vaak het beste. Maar het is toch belangrijk dat er iemand met een kritisch oog meekijkt. Dat klopt. Een frisse kijk is gezond. Maar dan wel op het juiste moment en door de juiste persoon. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een uitgever of een door de schrijver gevraagde meelezer. Zij moeten kritisch zijn, maar wel zo dat het opbouwend is. Want er bestaat kritiek en kritiek. De ene wijst graag op wat verkeerd is en de ander op waar het sterker kan. En juist die tweede groep, die is van belang. Door de jaren heen heb ik een paar keer mogen meelezen. Ik vind dat best eng. Want je wilt de schrijver natuurlijk niet ontmoedigen. Een schrijver moet op je kunnen vertrouwen. En tegelijk moet hij of zij ook kritisch blijven op de terugkoppeling. Wat neem je over en wat leg je naast je neer? Ten slotte is het jouw boek. Als meelezer moet je vooral bij de beleving van de schrijver blijven. Voorkomen dat je eigen ideeën gaat opdringen. Wij mensen zijn nu eenmaal erg goede bedweters. Maar dan moet je misschien zelf een boek schrijven, hoewel je dan waarschijnlijk zult ontdekken hoe moeilijk schrijven eigenlijk is. Ik neem dan ook mijn pet af voor elke schrijver en illustrator. Wij lezers waarderen misschien jullie werk niet altijd even genoeg. En daarom dank jullie wel.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Mijn naam is Murat Isik. Ik ben schrijver van onder andere Wees Onzichtbaar en het vervolg daarop In de Mist van Golden Gate Park. Ik lees heel veel kinderboeken voor aan mijn kinderen. Boeken als Boris en ook nu Pippi Langkous lees ik heel veel voor. Maar via mijn kinderen maak ik eigenlijk opnieuw kennis met kinderboeken of de jeugdliteratuur. En dat is heel, het is eigenlijk heel bijzonder, het is heel mooi. Het is een hele andere boeken dan natuurlijk de volwassen literatuur, boeken die ik zelf lees. Maar het is een hele mooie en onschuldige wereld. Ja, het zijn altijd hele fijne momenten om gewoon even met mijn kinderen te zitten, vlak voor ze gaan slapen, om voor te lezen. Een rustmoment. Ja, ik weet niet of jeugdliteratuur invloed op mij gehad heeft als schrijver. Ik denk wel als lezer, sowieso als lezer. Iedere schrijver is in de eerste plaats een lezer. Maar ik denk vooral op, het heeft vooral mijn leeskoorts gevoed. Ja, uiteindelijk me geholpen om wat zwaardere boeken te lezen. Ja. Ja, in mijn eigen jeugd las ik vooral heel veel stripboeken. En met name Marvel Comics. Ik was echt een verzamelaar van Marvel Comics. Ja, ik kocht meerdere van die strips op de markt, tweedehands. Kwartje voor een stripboek. En de wat dikkere kostte 50 cent. Ja, ik denk dat die stripboeken mijn liefde voor het lezen echt hebben gestimuleerd. En ook mijn verbeeldingskracht hebben ook gestimuleerd. En hebben laten zien wat in dit geval comics vermag. Maar ook literatuur vermag. Wat voor rijke wereld dat kan zijn om in te ontsnappen. Om je helemaal over te geven aan het avontuur van zo'n superheldenverhaal. En dat je helemaal op kunt gaan daarin. Dat je even vergeet waar je bent. Ja, dat is echt voor mij een ontsnapping uit mijn eigen leven. Echt een kort moment was ik in een andere wereld. Ja, mede door Marvel Comics. Maar ook wel door, later ook wel door boeken uit de Bieb. Die iedere week ging ik naar de bibliotheek toe. Ik leende ook kinderboeken. Die bij mij het lezen hebben bevorderd. En mijn taalgevoel hebben gevormd. Mijn woordenschat hebben uitgebreid. Lezen was voor mij echt een sleutel naar succes. Naar zelfontplooiing. Naar zelfschrijven op een gegeven moment. Ja. Evert Hartman was er wel echt een ontdekking van mij. Het was eigenlijk een beetje een tussenfase tussen het lezen van Marvel stripboeken naar de boeken van mijn lijst, van mijn leeslijst op het VWO. En achteraf, als ik nu terugblik, was dat voor mij echt een soort opstapje naar volwassen literatuur. Hij behandelde allemaal thema's die niet aan de orde kwamen in de boeken die ik daarvoor gelezen had. Klimaat was ineens een thema, maar wat ook ineens een thema was, wat ook ineens in de boekensloop die ik las, was seks. Ik las voor het eerst over verliefdheid en over seks bij tieners. Dat las ik voor het eerst bij Evert Hartman. Ik dacht, dit kan dus ook in boeken. Dat was mij in die tijd heel herkenbaar, verliefdheid. En ik merkte dat ik toen voor het eerst bij het lezen van een boek ook zelf opwinding voelde. Dat het zo goed geschreven was. Dat ik helemaal meeleefde met het personage. En ook zelf gevoelens van opwinding had. Ja, ik vond het zo goed zelfs dat ik het heb aanbevolen bij een vriend van mij. Die niet veel las. En die begon ook over die seksscènes. Dus ik denk wel dat dat iets is wat hem onderscheidt misschien van andere auteurs. In ieder geval, wat ik al zei, echt een soort opstapje naar volwassen literatuur, waarin bij Jan Wolkers en andere auteurs veel meer voorkomt natuurlijk. Hè. Dus het is een thema, seks. Misschien dat in de eerste 2 jaar, wat in een brugklas, dat die jongeren eerst maar eens een paar jaar lang boeken als die van Evert Hartman moeten lezen. Maar ik denk wel dat het goed zou zijn om niet je blind te staren op de leeslijst, maar ook op de PABO onder de aandacht te brengen dat lezen vooral plezier moet geven in de brugklas. Dat kinderen ontdekken hoe leuk het kan zijn, hoe avontuurlijk lezen kan zijn en dat je ook allerlei nieuwe thema's aangereikt krijgt. Het kan denk ik het leesplezier bevorderen en is denk ik misschien, het is veel toegankelijker. En daarna moeten overstappen op serieuzere literatuur of volwassen literatuur, dat dan misschien de stap minder groot is.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Tini Fischer debuteerde in 1999 en heeft ondertussen al meer dan 60 kinder- en jeugdboeken op haar naam staan. Ze schrijft voor vrijwel alle leeftijden. In 2022 kreeg ze de Zilveren Griffel en dit jaar de Queen Nickers Award voor de Engelse vertaling van Vogel is Dood. Hoewel ze binnen de kinderboekenwereld een van de bekendere schrijvers is en gewaardeerd door uitgevers en collega's, weten veel lezers weinig van haar af. Tijd dus om in gesprek te gaan met Tini Fischer.
Als jij een boek leest, lees jij dat op dezelfde onbevangen manier als iedere andere lezer of toch als een schrijver even met een kritische oog naar het werk van anderen kijken?
Ai, dat is wel een gewetensvraag. Ik kan soms heel onbevangen een boek lezen. Ligt er maar ook een beetje aan wat voor soort boek, want ik lees van alles door elkaar. Voor volwassenen, voor kinderen, non-fictie, van alles. Ja, ik kom er niet onderuit door ook toch wel regelmatig als schrijfster te lezen dat mij dingen opvallen die ik zowel geweldig vind. Van, dat zou ik niet kunnen, wat geweldig dat een schrijver dat kan. Of dingen die ik tegenkom dat ik denk, ai, toch jammer dat woordje. Of toch jammer dat de redactie daar niet iets strenger op geweest is. Ik denk dat je daar bijna niet onderuit komt als je zelf schrijft.
Hoe ben je er toegekomen om schrijver te worden?
Het korte antwoord is, of zo kort mogelijk, dat ik als kind heel graag schreef en las. Op de lagere school, de middelbare school, de pedagogische academie. ja, toen stopte ik daarmee. En ja, toen ik een jaar of 37 was, vond ik mezelf ineens terug achter een typemachine. En begon ik verhaaltjes en gedichtjes te schrijven. Ja, ik ging het toch maar eens naar uitgevers opsturen, terwijl ik niet eens het idee had dat ik schrijfster wilde worden. Het is allemaal zo organisch gegaan. Nou ja, ik kreeg allemaal afwijzingsbrieven en terecht, want wat ik inleverde was niet goed genoeg. Dat zag ik ook achteraf. Tot een uitgeefster mij belde en zei, wat je hebt ingeleverd is niet goed genoeg, maar ik zie wel jouw schrijftalent en wil je samen met mij een boek maken.
Is dat tegenwoordig eigenlijk ook nog zo?
Ik denk dat dat wel moeilijker is geworden. Ik denk dat 26 jaar geleden was er, denk ik, meer tijd om een beginnend schrijver echt heel goed te begeleiden. Dus je ziet talent, maar dat talent moet nog uitgebouwd worden. En ik heb heel veel begeleiding gekregen met het schrijven van die verhalen, want je kunt talent hebben, maar ja, dat moet je voor de rest, dat moet je dan daarna wel voeden. Bij mij is het wel steeds makkelijker gegaan, natuurlijk door ervaring. Maar ik vind het nog steeds heel fijn als redacteuren zo kritisch mogelijk kijken.
Heb je het idee dat er iets veranderd is door de tijd?
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk het digitale tijdperk is gekomen. En dat heeft natuurlijk heel veel veranderd in het onderwijs ook. Want heel veel kinderen op scholen doen nu veel dingen met een tablet of een laptop. En daarin is sowieso al veel veranderd. En de afgelopen 20, 25 jaar heeft er een enorme ontlezing plaatsgevonden.
Maar was het toen de tijd toch echt heel duidelijk minder een probleem, de ontlezing?
Nou ja,
want ik heb namelijk de indruk dat dat toen ook wel bestond.
Toen, kijk, het is altijd al zo geweest dat er grage lezers zijn en niet grage lezers, was in mijn tijd ook zo. Alleen, er is hele lange tijd veel minder afleiding geweest. Nu hebben kinderen allemaal digitale tools om zichzelf mee te vermaken en kunnen ze een boek maar saai vinden.
In hoeverre zouden schrijvers in deze tijd rekening moeten houden met de wensen en behoeftes van kinderen?
Ja, als ik heel erg eerlijk ben, en dat ga ik nu zijn, vind ik dat je wel rekening moet houden met behoeftes van kinderen, maar ook niet alleen maar. Als je aan kinderen vraagt wat ze graag willen eten, dan, nou ja, vroeger zei je dan patat met appelmoes. Daar kwam later kip, patat en appelmoes bij. Tegenwoordig zeggen kinderen pizza of sushi of zo. Maar als je kinderen laat kiezen, dan zullen ze heel veel van hetzelfde willen. Dat vinden kinderen fijn. Ook met het lezen van series bijvoorbeeld. Dan willen ze het volgende deel en het volgende deel. Losse boeken vinden ze dan lastiger. Daar moet je kinderen echt voor warm maken. Maar als je kinderen daar eenmaal warm voor hebt gemaakt, en dat is aan ons volwassenen om dat te doen, dan kun je kinderen echt wel warm maken voor een ander soort boek en een andere belevingswereld.
We zien ook steeds meer laagdrempelige boeken komen. Het principe daarbij is, het moet eenvoudig om kinderen mee te krijgen. Mm. Maar tot hoever kun je gaan? Want bijvoorbeeld woordenschat, zou dat ten koste mogen gaan van een stukje woordenschat?
Nou, niet een stukje, een hele bak woordenschat. Woordenschat is ongelooflijk belangrijk. Als jij veel woorden tot je beschikking hebt, dan wordt en lezen makkelijker, omdat je dan de woorden kent die je aan het lezen bent. Maar ook in je leven wordt het gemakkelijker als je een grote woordenschat hebt, want dan kun je namelijk duidelijk maken wat je bedoelt of wat je wilt, zowel schriftelijk als mondeling. Nou ben ik niet per se tegen, tussen aanhalingstekens, wat eenvoudige boeken, want er moeten boeken zijn voor alle kinderen. En als een kind echt een stronthekel heeft aan lezen, dan mag je kinderen best wel een beetje tegemoet komen, maar ook weer niet al te veel. Want ik denk dat als kinderen een rijke woordenschat leren door middel van wat iets complexere boeken, dan zullen ze ook steeds een stapje hoger gaan in het soort boeken dat ze lezen.
Dus voor jou mag er ook best wel wat moeilijke woorden in zitten, die kinderen gewoon wat moeite kosten, of die ze moeten opzoeken.
Ja, die ze moeten opzoeken of die ze moeten vragen, want hoe leren kinderen anders woorden? En kinderen zijn ongelooflijk nieuwsgierig, dus kinderen willen heel graag leren. Dus
is het ook niet een beetje dat wij volwassenen er een groter probleem van maken dan kinderen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, zoals gezegd, er moeten boeken zijn voor alle niveaus, voor alle leesniveaus. Maar we moeten ook niet daar te kinderachtig mee omgaan. Kijk, een kind van zes dat net leert lezen, ga je niet meteen met een woord als chihuahua om de oren slaan. Hoewel ik dat in een van mijn beginnend lezenboekjes voor de BAM-serie van uitgeverij Volt wel heb gedaan. En heb gepleit voor dan tussen haakjes te zeggen of te schrijven, zeg je als en dan fonetisch uitschrijven. Want het is natuurlijk supercool als je als zesjarige het woord chihuahua al kan lezen, ook al kan je het niet lezen, snap je?
Op het moment dat het dus op een of andere manier, ook als het in de media bijvoorbeeld te sprake komt, als er een gesproken wordt over kinderboeken,
ja,
hebben volwassenen soms best wel een mening over, nog niet eens zozeer over de boeken, maar vooral over kinderen en lezen. En
ja, of dat belangrijk is of niet. Ik denk dat heel veel volwassenen zich niet voldoende realiseren hoe ongelooflijk belangrijk goed kunnen lezen is. Ik was een keer op een school en toen zei een jongen, ik kan toch al lezen, waarom moet ik dan ook dat en dat boek nog lezen? Ik zeg, ja, je kunt lezen, maar kun je ook goed lezen? Nou, moest hij een beetje over nadenken. Ja, maar hij vond het toch niet zo belangrijk. Maar ik wist wel, of ik vroeg aan hem, wat zou je graag willen doen voor beroep? En toen zei hij voetballer. En toen zei ik, nou, dan is het wel heel erg belangrijk dat je goed een contract kunt lezen. Ja, daar heb je dan toch iemand voor. Ja, maar die iemand, je weet ook niet of die helemaal te vertrouwen is. Het is echt ongelooflijk belangrijk om zelf goed contracten te kunnen lezen. Want dat zou je zomaar een miljoen euro kunnen schelen. Nou, toen gingen zijn ogen glimmen, snap je? Dus boeken lezen, het gaat niet alleen om het lezen van dat ene boek of van die aantal boeken die je leest, maar om werelden waar je in terechtkomt, waar je anders niet in terecht zult komen. Je kunt er heel veel leren uit boeken.
Er wordt ook best wel veel gesproken over leesvaardigheid en leesplezier. En daar ligt dan toch wel de nadruk op. Maar is dat terecht, denk je?
Leesplezier is belangrijk, maar ik denk dat het voor kinderen ook heel belangrijk is om het woord leeszin goed in hun hoofd te prenten. Als je kinderen uitlegt waarom lezen zo verschrikkelijk belangrijk is, of goed kunnen lezen zo verschrikkelijk belangrijk is voor de rest van je leven. Als je dat aan kinderen uitlegt en ook wat er allemaal in je hersenen gebeurt als je leest, met allemaal nieuwe hersenverbindingen die je dan aanlegt, dan zijn ze veel meer bereid om leeszin te ontwikkelen. Ook als ze misschien er niet zo'n zin in hebben, omdat ze de zin ervan inzien. Snap je? Zo probeer ik dat altijd een beetje uit te leggen. En in alle klassen waar ik kom, waar ik uitleg wat er in je hersenen gebeurt als je aan het lezen bent, zelfs als je er helemaal geen zin in hebt en met de grootste pest in je lijf een boek openslaat, dat toch al die goede dingen in je hersenen gebeuren, dan zie je kinderen toch soms in ieder geval nadenken van, oh ja, nou ja, zelfs als ik er geen zin in heb, is het heel goed voor me. Wie wil nou niet goed werkende hersenen?
Je hebt er ook voor een belangrijk deel aan boeken, heb je bewerkingen van klassiekers. Maar waar is die voorliefde ontstaan?
Alleen op de Wereld was mijn lievelingsboek toen ik een jaar of 11 was. En toen ik al jaren schrijfster was, dacht ik, wie leest dat boek eigenlijk nog? Of welk kind leest dat boek? Nou, toen kwam ik erachter dat dat niet zo erg het geval was. En dat de nieuwste vertaling die daar ooit van, of bewerking misschien wel, die er ooit van gemaakt was, was de vertaling die ik destijds als kind gelezen had. Toen dacht ik, ja, maar het is voor kinderen van nu te taai. Er zitten bijvoorbeeld hele lange natuurbeschrijvingen in. En ik dacht, hoe kan ik dit verhaal nou opschrijven? En het toegankelijk maken, wel heel dicht bij het oorspronkelijke boek blijven, maar toegankelijk maken voor kinderen van nu.
Het is ook wel opvallend dat als we kijken hoe de herwerkingen ontvangen worden, dat met name veel volwassenen redelijk kritisch zijn en toch wel heel erg uitgaan van hun eigen gevoel, wat ze ooit zelf als kind hebben gehad. Heb je daar wat moeite mee?
Daar heb ik in het begin wel moeite mee gehad, want je voelt je natuurlijk als schrijver of als maker in het algemeen, als er kritiek komt, dan kun je natuurlijk makkelijk aangevallen voelen. En dat moet je ook leren om daar een beetje dikkere huid in te ontwikkelen. Zo langzamerhand sta ik op het punt dat van de meeste hertalingen of klassiekers die ik hertaald heb, zijn gewoon de oorspronkelijke uitgaves nog te koop. Dus ik denk al die volwassenen die daar zo moeite mee hebben dat ik aan het hertalen sla voor een nieuw publiek, ja, die hebben toch het oorspronkelijke boek. Kijk, ik heb ook Kees de Jonge hertaald voor publiek van nu, voor kinderen van nu en jongeren van nu. Nou, dat is me niet in de koude kleren gaan zitten in de zin van de kritiek die ik kreeg van Kees de Jonge fanatiekelingen. Die vonden dat het boek nog prima te lezen is.
Ik moet ook zeggen, ik heb een paar weken geleden weer een poging gedaan en ik ben na een paar hoofdstukken
Van het oorspronkelijke boek.
Ja, ik had wel zoiets van, ik begreep ook niet hoe kinderen dit nu zouden kunnen lezen.
Nee. Dus ik ben heel dicht bij het oorspronkelijke verhaal gebleven. En samen met Pieter Veller heb ik dit. Die was een hele strenge redacteur. Gedaan, want dat was ook een van zijn lievelingsboeken toen hij jong was. Het is een hele goede oefening voor mij geweest. Ik vind dat ik het heel goed gedaan heb voor kinderen en jongeren van nu. Dat het boek het niet goed gedaan heeft, komt ook mede door alle kritiek die erop kwam van alle mensen die zo dol zijn op het oorspronkelijke boek dat ze... Ja, er zijn veel mensen gewoon echt heel boos over geworden. Terwijl ik denk, ik hou zo van Kees en ik wilde Kees heel graag delen. Maar deze mensen willen kennelijk Kees voor zichzelf houden. Dus ik snap dat niet.
Stel dat jij een advies zou mogen geven aan willekeurig een groep binnen de kinderboekenwereld. Mm-hmm. Welke groep zou dat zijn en wat voor advies zou je dan willen geven?
Bij heel veel algemene boekhandels is er ook een goed gesorteerde kinderboekenafdeling. Maar bij heel veel boekhandels ook niet. Daar is een kleine kinderboekenafdeling en die verkopen dan heel vaak de boeken die, die goed lopen, die bekend zijn, bestsellers. Ja, ik ben zelf zo eigenwijs om te denken, waarom zouden algemene boekhandels die ook een kinderboekenafdeling hebben niet eens een experiment aangaan door de kinderboekafdeling vooraan in de winkel te zetten. Niet achteraan ergens verstopt in een hoekje. Want er zijn heel veel kinderboeken die ook heel graag door volwassenen gelezen worden. Kinderboeken die in Nederland uitkomen, die worden heel vaak ook heel mooi uitgegeven met mooie covers. En de verhalen zijn heel vaak heel rijk. Wij hebben heel veel kinderboekenschrijvers die prachtige boeken schrijven met heel veel rijk taalgebruik die ook voor volwassenen fantastisch zijn. Alleen of zouden kunnen zijn als volwassenen ze kennen.
Dus je pleit voor een upgrade van de kinderboekenafdeling.
Ja, maar in de zin ook van als we kinderen niet een rijke leeservaringen bieden, wat gaan ze dan lezen als ze volwassen zijn? Dus als boekhandels een rijk assortiment willen houden en überhaupt over 40 jaar nog willen bestaan als fysieke boekhandel, dan zullen boekhandels ook in moeten zetten op leesbevordering voor kinderen. En kinderen
zodat ze dan ook als ze volwassen zijn blijven lezen.
En ik denk dat daar te veel nog op wordt neergekeken. Ja, kinderboeken, ach, maar het begint toch allemaal bij kinderen. Kinderen, de hele wereld draait straks op kinderen die nu kinderen zijn en straks volwassen zijn.
Dankjewel, Tini.
Alsjeblieft.
Waar denkt u aan als u kinderboeken zegt?
De straatvraag.
Kinderboeken. Ja, wat denk je dan aan?
Dan denk ik aan makkelijk leesbare boekjes.
Ja, boeken waar veel humor in zit.
Maar ik denk ook dat je kind altijd serieus moet nemen.
Ja, de brief voor de koning. De koning van Couture. Ja, ook wel sprookjes, denk ik.
Dus niet denken van, oh, het is toch maar voor een kind en dat ga ik eens even heel simpel opschrijven. Maar het moet makkelijk leesbaar zijn.
Een belangrijk onderdeel binnen de literatuur is de poëzie. Ook de Nederlandse jeugdliteratuur kent een lange traditie. Toch zullen veel lezers niet snel gedichten lezen omdat ze dit te moeilijk vinden. Ik heb daarom Ted van Lieshout gevraagd om ons mee te nemen en kennis te laten maken met de vele gezichten van de Nederlandse kinder- en jeugdpoëzie. Hij zal ons laten horen dat gedichten lezen leuk is, maar vooral dat echt iedereen het kan. Laat je vooroordelen dus los en wandel mee door het Papieren Museum van Ted van Lieshout.
Jij bent al geruime tijd dichter. Eerste officiële publicatie 84. Maar ik las ook ergens dat al 10 jaar eerder een 6-tal gedichten van jou gepubliceerd waren.
Je bent goed op de hoogte. Nee. Op mijn 19e heb ik mijn eerste gedichten gepubliceerd. Maar die waren echt niet goed. Toen ben ik niet gestopt. Maar ik heb wel alle gedichten die ik toen schreef min of meer verscheurd. En dacht, het moet anders. En dat was omdat ik, toen ik die gedichten in die bundel, dat was een debutantenbundel, tegenkwam, een van die gedichten die ik meer begreep. Ik had van de middelbare school als het ware meegekregen, ik wil niet zeggen dat de docent dat gezegd had, maar zo had ik het opgevat, dat een gedicht een soort raadsel moet zijn. En dat je eigenlijk moet zien te achterhalen wat dat raadsel is en wat dat daar dus een oplossing in zit. En ik dacht dus ook, well, nou ja, dan moet ik dus zelf ook gedichten schrijven die dusdanig cryptisch zijn dat de lezer denkt, jeetje, wat is die dichter intelligent? En dan moet ik zien uit te vinden wat hij precies bedoelt. Maar toen ik na een half jaar die bundel in de bus kreeg en ik mijn eigen gedicht niet meer begreep, dacht ik, ja, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Dus toen ben ik als het ware opnieuw begonnen met gedichten die in ieder geval ik zelf begreep. In die 10 jaar heb ik de Rietveld Academie gedaan. Ik ben illustrator en grafisch vormgever geworden. En toen was ik wel bezig met schrijven, maar dat stond toen wel in het teken van dat ik eventueel illustrator zou worden. Wel wilde ik dat worden, ook weer met het oog op mijn wens om ooit schrijver te worden. Dus ik dacht, als ik nou illustrator word, dan moet ik tekeningen maken bij verhalen, bij boeken. Dan zit ik al een beetje in de boekenbranche. En misschien lukt het mij dan om over te stappen van tekenen, van illustreren, naar schrijven. Want die belangstelling had ik wel. Het was wel voor mij heel duidelijk dat als ik illustrator was, dan zou ik als het ware de schrijver moeten volgen. Terwijl ik eigenlijk liever zelf wilde voorschrijven. En wat er dan daarna gebeurde, dat kon me dan wat minder schelen. In eerste instantie wou ik schrijven en dan mijn eigen werk illustreren. En dat ben ik ook zo gaan doen.
Waarom de keuze voor poëzie?
Dat komt omdat ik bijvoorbeeld bij het schaatsen shorttrack interessanter vind dan lange afstand schaatsen. Dan denk je 10 kilometer, jeetje, die vent die draait dan de hele tijd rondjes. En bij shorttrack is het veel energieker. Bovendien heb ik niet altijd zin in een lang verhaal en meer zin in iets korts. En wat dat betreft geeft poëzie veel meer ruimte dan proza. Poëzie, dat is in mijn ogen spelen met taal. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Je kunt het vrolijk doen, je kunt rijmen, je kunt hele ernstige gedichten over de dood van je opa of van je moeder schrijven. Poëzie geeft je zoveel mogelijkheden om met taal te spelen. In mijn ogen veel meer dan proza. Bij proza staat het schrijven en het lezen in het teken van een verhaal. Dan moet je bij het begin beginnen, het hele stuk doorlezen en dan kom je bij het slot. Er is eigenlijk geen andere manier om een verhaal te lezen. Je kunt niet middenin beginnen en denken, oh, nou ga ik het begin lezen. Maar bij poëzie hoeft dat helemaal niet. Als jij een poëziebundel middenin wil beginnen, of je wil met het laatste gedicht beginnen, dan staat dat je vrij. Misschien is dat de bedoeling van de dichter niet, maar je kunt dat wel doen en het verandert in wezen je ervaring niet. Ja, nou, zoals ik al zei, poëzie is spelen met taal. En Johanna Kruijt heeft in haar bundel Wie weet nog waar we zijn, het is al een wat oudere bundel, dit gedicht geschreven. En het komt goed in de buurt. Een dichter. Een dichter is een tovenaar. Hij tovert woorden bij elkaar die zo tezamen komen als beelden doen in dromen. Een dichter is een taalatleet die alle woorden die hij weet zo aan elkaar kan rijgen dat jij ervan gaat zwijgen. Een dichter is een virtuoos. Van elke bloem maakt hij een roos. Zijn woorden staan te dringen om maar te mogen zingen. Een dichter is een vreemd persoon. Maar verder is hij heel gewoon. Daar heb ik toen ook een ander gedicht bij uitgezocht. Want dat is wat ik graag doe, hè, als ik bijvoorbeeld advies moet geven aan docenten of aan volwassenen. Van hoe kan je nou het beste poëzie brengen naar kinderen, dan zeg ik nooit, je moet een hele bundel geven of een hele bundel voorlezen. Maar je moet als het ware zelf die bundel lezen en kijken wat jou aanspreekt en daar iets anders bij zoeken. En bijvoorbeeld bij dit gedicht van, of eigenlijk met het spelen van taal, heb ik een gedicht van Bette Wester uitgezocht. En dat gaat zo. Recept voor iets zouts. Neem een snufje zout en dan, dat ligt eraan. Wil je een brood bakken? Doe wat meel bij en water en gist. Wil je drop maken? Doe er zwart bij en zoethout en gom. Wil je tranen maken? Doe er pijn bij en spijt en verdriet. Wil je de zee maken? Doe er water bij. Veel water en dan al roerend. Vissen, schelpen, algen, wieren, zeekomkommers, bloedkoralen, dansende dolfijnen, diepzeeduikers, gezonken schepen, verdwenen schatten, wrakhout en, niet meer roeren nu, een handje zand voor op de bodem. Nou, dat komt uit, dat heb ik gevonden in Heel de Wereld Wordt Wakker. Dat is een bloemlezing samengesteld door Jaap Robbe. Dat is een vrij recent boek. Die vind ik vaak ook wel net iets handiger dan een bundel van één dichter, omdat er zoveel verschillende dingen in staan. En ik denk dat het wel belangrijk is om veel verschillende dingen voor te leggen aan kinderen, in plaats van zeggen, en lees nou die hele bundel maar. In werkelijkheid gebeurt dat bij volwassenen ook niet. Volwassenen lezen ook nooit een bundel helemaal achter elkaar uit, maar kiezen er steeds iets uit wat hun op dat moment het beste lijkt.
Dit is vrij duidelijk. De taal is helder. Het kost geen moeite om te begrijpen wat er verteld wordt.
Nee, dat is het. Daarom heb ik ook deze twee voor nu uitgezocht. Want ik heb natuurlijk ook wel gedichten uitgezocht die je veel moeilijker kunt begrijpen. Wil je die, dat ik die nu meteen erbij
heb? Nee, dan gaan we dat mooi voor een volgende aflevering bewaren.
Ik heb er nog één.
Ja.
Rian Visser, die speelt met taal. Die heeft een heel bijzonder project bedacht. Raadgedicht. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat heeft ze geweldig goed gedaan.
Het is dan al jaren een gedicht bezig. En dan ontbreekt er een woord. Precies. En dan moet iedereen raden welk woord daar.
Een geweldig spel wat je kunt spelen. Leuk. Dus ik wou ook een gedicht van Rian Visser voordragen. Onder mijn bed staat een bed en een bed en een bed. Ik denk de vloeren en muren niet blind, maar van glas. Ik zie mensen kriskras onder, boven, overal. Een weduwnaar, een stelletje, een pasgeboren kind. Is dat niet raar? De flat is één groot stapelbed en niemand kent elkaar. Dit gedicht heeft zij de flat genoemd en dat vind ik jammer, want het is juist leuk dat je denkt, hé, waar heeft ze het over? En dat je later pas in het gedicht met, aha, ach, ze heeft het over een flat. Kijk, nou heb je ook dichters die zeggen heel dat woord flat niet. En dan moet je helemaal zelf uitvinden wat er bedoeld wordt. En dat is soms voor kinderen wel heel erg lastig. Dus in dit geval had ik dat hier in het gedicht laten staan, maar de titel had ik weggehaald.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Hiermee zijn we bij het einde gekomen. Ik wil graag Murat Isik, Tini Fischer en Ted van Lieshout bedanken voor hun bijdrage. Ook een speciaal bedankje voor Carina Sikopasser en Wilma van Leuven. En tot slot wil ik jou bedanken voor het luisteren. Tot een volgende keer.